Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, het derde vers, Och mocht ik in die heilige gebouwen. Psalm 27, vers 3. Zal worden voorgelezen uit Romeinen 1, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Toch eerst een gedeelte uit onze Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, de artikelen 7 en 8. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 7 en 8.
Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden, en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genade barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan, hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, dewijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Romeinen 1, de eerste 17 versen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie Gods, hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon Gods naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Here, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenk. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89 en daarvan het zevende, het achtste en ook het negende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7, 8 en 9. Ondertussen zal er worden gecollecteerd en nogmaals bevelen we u de dankdagcollecte van harte aan. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in Romeinen 1 en daarna de vers 8, waar het Heerenwoord al dus luidt. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. We beluisteren in deze tekst een betuiging van dankbaarheid. Een betuiging of een uiting van dankbaarheid. En dan van ware dankbaarheid. En dan letten we op een tweetal gedachten. Eerst staan we wat stil bij de aanleiding voor deze betuiging. Als Paulus schrijft, eerstelijk dank ik mijn God. Dat heb een aanleiding. En in de tweede plaats staan we dan stil bij de inhoud. Als Paulus dan in het vervolg van ons tekstvers zegt, mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Dus het gaat over een betuiging van de ware dankbaarheid. We letten in de eerste plaats op de aanleiding daarvoor en in de tweede plaats op de inhoud van die betuiging van de ware dankbaarheid. Gemeente, de tekst voor vanavond is genomen uit de bekende brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. En ik heb wel eens meer hier gezegd op de preekstoel dat voor het geloofsleven van Gods kinderen, maar ook voor het onderwijs in de gehele gemeente, die brief van Paulus aan de Romeinen op de eerste plaats de gemakkelijkste brief is, maar dat het wel de meest fundamentele brief is in de Bijbel. De Statenvertalers hebben bijvoorbeeld op de inleiding van deze brief geschreven dat deze brief een sleutel is tot het verstaan van de hele Heilige Schrift. Dus een sleutel. En wilt u bijvoorbeeld iets weten over de Heilige Geest en zijn werk, dan moeten wij te raden gaan bij Romeinen 8. Want daar kunnen we lezen hoe de Heere Paulus heeft gebruikt om daar iets over op te schrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Zo denkt God daarover. En wilt u iets weten over het geloof en de oorsprong van het geloof en de worsteling van het geloof, dan kunt u natuurlijk daar samen over praten, dat mag. Dan kunt u daar ook een goed boek over lezen, u weet wel, de eigenschappen van Comrie. Dat mag ook en dat is zeer nuttig. Maar het beste is natuurlijk om de Bijbel daarover te lezen en wat God daarover in de Bijbel zegt. En het allerbelangrijkste hoofdstuk over het geloof, dat staat ook in de Romeinenbrief, en dat is Romeinen 4. Want dan laat Paulus aan de hand van Abraham zien wat nu dat wereldoverwinnende betekenis is van het ware geloof. De Romeinenbrief is dus belangrijk. Die brief is geschreven door de apostel Paulus. U weet, de heiden apostel die door de Heer op zo'n wonderlijke manier is geroepen op weg naar Damascus en van een vijand een vriend is geworden. Dat is trouwens voor ons allemaal nodig, hè? Dat we door wederbarende genade van een vijand een vriend worden. En dat we in plaats van een liefhebber van onszelf, een liefhebber van God worden. En dat we in plaats van een hater van God, een liefhebber van God worden. Dat werkt de Heere door wederbarende genade. Zo heeft de Heer dat gedaan met Paulus. Zo heeft de Heer dat gedaan met Zacchaeus. En zo doet de Heere dat ook vandaag nog in het leven van al zijn kinderen. Voor het eerst en ook elke keer weer opnieuw. Paulus is geroepen tot heidenapostel. En als de heidenapostel heeft hij verschillende belangrijke brieven geschreven. De Heilige Geest heeft de apostel geïnspireerd tot het geven van onderwijs aan de vroeg-christelijke gemeente in de eerste eeuw na Christus. En als we dan die brief aan de Romeinen lezen, zo aan het begin, dan valt het op dat Paulus begint met het noemen van zijn naam. Kijk maar, Romeinen 1, vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Dat was gebruikelijk in de oudheid. Als je een brief schreef aan iemand, dan schreef je eerst je eigen naam op. En daarachter zette je dan ook iets over je functie of je ambt. En zo ook bij de apostel Paulus. Nadat hij dat gedaan heeft, vertelt hij ook iets van wat hij gepreekt heeft. En dan krijgen we een korte samenvatting over Gods beloften en over het werk van Christus. En dan tenslotte komt hij in vers 7 bij de mensen aan wie hij deze brief, 58 jaar na de geboorte van Christus, heeft gericht. Aan wie deze brief dus in eerste aanleg is geadresseerd. En dat is de kerkelijke gemeente van Rome. Dan moet ik gelijk al bij die gemeente van Rome iets opmerken, wat voor ons ook voor het verdere van de preek van buitengewoon veel betekenis is. We hebben, als we die brief lezen en als we daar dus over nadenken, al vrij snel het idee dat Paulus deze brief schrijft aan een indrukwekkende kerkelijke gemeenschap met vele duizenden mensen en mooie gebouwen en allerlei indrukwekkende activiteiten en zo, en want het is toch zo'n belangrijke brief. Nou, dat denken we dan. En natuurlijk is die brief bedoeld voor de kerk van alle eeuwen. Maar die eerste lezers, die Paulus dus voor ogen hadden, dat was een groepje van, denk, 50 tot 100 mensen, meer niet. Die woonden in een grote miljoenenstad, Rome, dat had 1 miljoen inwoners. Zo ongeveer zoiets als vandaag Amsterdam. En daar in die miljoenenstad, daar had de Heer dan zo 50 tot 100 van zijn kinderen. En dat was alles. Die woonden ook nog verspreid over die grote stad. In de ene wijk een stuk of 6, in de andere wijk een stuk of 7. Dus verspreid over een, zeg maar, een tiental huisgemeenten. En die mensen die kwamen dan op de rustdag, morgens wat bij elkaar, en dan lazen ze die brief van de apostel Paulus. En dat was eigenlijk de hele gemeente van Rome. Een stuk of 50, 60 kinderen Gods. Die elke rustdag samenkwamen om die brief van Paulus te lezen. En dan, ja, ook nog een groepje mensen. De een kwam uit Egypte. De ander kwam uit Spanje. Ze konden ook allemaal nog niet die Griekse taal allemaal even goed. Dus dat ging ook allemaal om met veel haperen gepaard. De ene groep was Joods en de andere was heidens. En dan bovendien, het was ook voor het merendeel ook nog een beetje van het lagere volk. Misschien vroeger in de prostitutie werkzaam geweest of zo, of iets anders. Of vroeger in het amfitheater gewerkt, of nog wel. Ze woonden wat in die houten huizen daar in Rome en, ja. Nou, dat God behaagt om door de dwaasheid van de prediking daar in die grote stad Rome een gemeente te bouwen. Dwars door alle tegenstand van de duivel en van de zonde heen. En nu richt Paulus aan die gemeente, dus aan die 50, 60 mensen daar in Rome, deze brief. En dan begint de apostel in vers 8. Eerstelijk. En als we dan dat eens even zo een poosje over nadenken, dan zijn wij geneigd om, als we die grote stad Rome zo'n beetje voor ogen halen, met al zijn verschrikkelijke goddeloosheid, wat Paulus ook in het tweede hoofdstuk vanaf vers 18 over gaat schrijven, met zijn buitengewoon treurige toestanden rondom homoseksualiteit en pedofilie en mishandeling en dronkenschap en afgoderij en gemeente, het was alles verschrikkelijkst. Het was echt allerverschrikkelijkst. We moeten bijna naar de grote steden van onze wereld toe, naar India of zo, of naar Zuid-Amerika, en dan Rio de Janeiro, en dan in die sloppenwijken, zoiets, dat moet u zich maar voorstellen. Gebroken huwelijken, moord, doodslag, enzovoort, enzovoort. Aan de orde van de dag. En als je nou die mensen een brief stuurt. Ja, dan zou de apostel dus kunnen beginnen met. Wat is het toch erg op deze wereld. En wat is het toch moeilijk voor u. En wat is het toch treurig gesteld. En maakt u ook nog ruzie. Want ze maakten er ook nog een beetje ruzie in Rome, die gemeente. Ze hadden wat verschil van mening. En dan kunt u zich, als u daar nou menselijk over gaat zitten nadenken, zomaar een beeld vormen met de meest donkere en de meest sombere en de meest aandoenlijke dingen worden dan maar opgeschreven om die mensen te vermanen enzovoorts. En kijk nou eens in vers 8. Paulus doet iets wat wij helemaal niet verwachten. Trouwens, Paulus, de Heilige Geest doet iets wat wij niet verwachten. Want Paulus werd geïnspireerd door de Heilige Geest. En dan lees ik. Eerstelijk dank ik mijn God. Je zou bijna denken dat Paulus in de war was. Neemt hij die situatie dan niet ernstig daar in Rome met al die goddeloze toestanden? Zeker wel, hij schrijft er ook over in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 en hoofdstuk. Hè, opdat alle mond gestopt worden, niemand die naar God vraagt. En toch eerst maar eens even. Eerst iets anders. Het wordt allemaal nog veel merkwaardiger als wij het zomaar lezen en herlezen en overdenken. Als we ook de andere brieven van de apostel Paulus ernaast leggen. De brief aan Korinthe bijvoorbeeld. En daar was het nog treuriger. Rome was al erg, maar Korinthe was nog veel erger. Daar gebeurden in de gemeente dingen, gemeente die waar we waar we verbijsterd van zijn. En dan schrijft Paulus ook aan die gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 1 vers 4. Ik dank mijn God allen tijd over u vanwege de genade Gods. Paulus deed het in de brief aan de Korintiërs. Hij deed het ook in de brief aan de Efeziërs. Want ik lees in Efeze 1 vers 15. Daarom ook ik gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken. En Paulus doet dat in de Filippenzenbrief. En in de brief aan de gemeente van Kolosse. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Paulus doet dat in vrijwel al zijn brieven. Eerstelijk dank ik mijn God. Voelt u hoe belangrijk dat is voor de apostel? Voelt u ook hoe de apostel begint? En dat hij niet begint met ik, Paulus, en ik weet het wel hoe het allemaal moet en niks ervan. En dat Paulus ook niet begint met deugd bij jullie, dit deugt niet en dat deugt niet. Nee, Paulus begint bij God. En Paulus die begint in deze brief met dat grote wonder dat God er in die miljoenen stad. Daar waar de Satan zijn triomfen viert. En waar de Satan het eerste en het belangrijkste lijkt te zijn. Dwars door alles heen zijn gemeente bouwt. En dat Satan dat evangelie niet tegen kan houden. Dat wil hij heel duidelijk zeggen. Dat wil hij ook, en dan moeten we nog eens even goed naar die tekst kijken. Heel nadrukkelijk zeggen. En kijk maar dat eerste woordje, eerstelijk. Dat betekent in de eerste plaats. Maar in dat woordje ligt ook iets van nadruk. Zoals de Heer Jezus bijvoorbeeld in de bergrede zegt, maar zoekt eerst. Eerst wil ik dat even zeggen. Eerst moet ik dat opschrijven. De apostel doet het vaak. En hij doet het ook met nadruk. En dan tenslotte nog iets. Als we naar dat oorspronkelijke woord kijken in de grondtekst. Dan doet de apostel dat nogal duidelijk. Het is niet een woord voor tweeënlei uitleg vatbaar. Ook niet de manier waarop hij dat schrijft. Hij wil voor alle dingen dat die mensen in Rome weten dat hij door Gods genade het als het ware, ja, niet van zichzelf, maar dat die God als het ware het niet klein, dat hij het niet klein kan krijgen. En God daar in Rome dwars door alles heen een gemeente wil bouwen. En dat is voor vandaag ook nog belangrijk. Dat is voor ons allemaal belangrijk. Want weet u, gemeente, de een die kijkt dus op zichzelf en een ander die kijkt dus om zich heen. En weer iemand anders die is bezig met zijn bedrijf of met zijn godsdienstige dingen. En we signaleren hier fouten en daar misstanden en oh, wat is het erg en wat is het toch verschrikkelijk en droevig en ja, het is ook allemaal wel waar ook. En Paulus gaat er ook in het vervolg van zijn brief echt wel grondig op in. Zeker als het gaat over de geestelijke problemen en de zorgen. De ellende van een mens en de verlossing door Christus en het geloof en het werk van de Heilige Geest. Maar eerst iets anders. Eerstelijk dank ik mijn God. Dat is nou een verbroken hart. Dat is nou een verslagen geest. Dat wijst nou op het werk van Gods genade in zijn leven. En dat wijst erop dat Paulus dwars door alles heen krediet heeft op zijn God. En gemeente, weet u wat voor ons nu allemaal zo belangrijk is? Dat we aan de Heere vragen of dat nou zo ook in ons leven mag zijn. Of we nou eens wat krediet mogen hebben, ook in de 21ste eeuw, op die almogende, almachtige en eeuwige God. Eerstelijk dank ik mijn God. Kwam u zo vanavond naar de kerk? Is dat nou ook uw diepste verlangen? Dat God de eer mag ontvangen. En kunt u dat ook met de apostel niet klein krijgen? Ook niet in de 21ste eeuw. Dat God ondanks alles, hè, zijn welbehagen volvoert. En dat wat we zo even hebben gezongen uit Psalm 89. Ook vandaag nog waar is. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Gemeente, dat leert de Heer aan zijn kinderen op de leerschool der genade. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Dat leer je niet op de leerschool van de wet. Dat leer je ook niet op de leerschool van de wereld. Dat leer je op de leerschool van de Heilige Geest. Eerstelijk dank ik mijn God. Waarom doet de apostel dat nou? Wat is nou eigenlijk de aanleiding dat hij op zo'n merkwaardige manier al zijn brieven bijna op deze wijze begint? Nou, gemeente, daar was wel allerlei reden voor. Want als die mensen daar in Rome, die 50, 60 mensen, misschien 100, dat kleine koppeltje, waar wij misschien helemaal niet eens de moeite waard zouden vinden om het maar een bezoek of om daar naar over na te denken. Nee, dat betekent niks en dat is allemaal niks. En ach, dat zijn mensen uit een ander land en een andere kleur en een andere taal. En Paulus weet het wel, het is het werk van Gods geest. En dat woord Gods, dat dringt dat door in Rome. En dan bouwt de Heer daar zijn kerk in. vijandige wereld. Want dat in de eerste plaats. Het gaat over Rome, weet u. Daar hebben ze een paar jaar later Paulus vermoord. Daar is Petrus ook vermoord. Daar is een keizer die heet Nero en die zal de eerste grote christenvervolging gaan organiseren. En daar in die stad Rome, daar komt dan geleidelijk aan, zo'n jaar of 6, 7 nadat deze brief is verzonden, zo ongeveer zo'n vijandige sfeer tegen christelijke mensen tot stand. En dan lijkt het wel alsof die gemeente aan de duivel en aan de heiden is overgeleverd. Te midden van die vijandige wereld. Ik dank God. Wijst Paulus op zijn God en op die Christus des Christen. Wijst Paulus op de enige houvast. En op het enige wat ook de gemeente vandaag de dag nodig heeft. Die dankbare erkenning, die genade Gods, die dwars door alle tegenstand voorspoedig voortgaat. In die wereld vol met afgoderij, want dat is het tweede. Paulus die dankt in een wereld, gemeente, die vol zit met zonde, vol zit met de meest gruwelijke dingen. Dan gaat Paulus niet beginnen in de mens of bij al die wereldse mensen, nee, bij God. Dat God dwars door al die zonde en door al die opstand heen en door die geweldige vuilheid van de zonde heen, de God is die zijn gemeente zal bouwen. En dat de Heer dwars door alle zonde heen, de meest erge zonden, daar die gemeente in Rome bouwt. En dan tenslotte, als we nog eens wat verder kijken naar die gemeenteleden, heel klein groepje, ook nog een groepje gemengd samengesteld, een deel Jood, een deel Heiden, ook een groepje mensen met enorme tegenstellingen en soms ook spanningen, want dat blijkt wel uit het slot van deze brief, waar Paulus vermaningen opschrijft. Geen volmaakte christenen, ook een groepje mensen die in zichzelf tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Weet u waarom Paulus nou zo begint? Ik dank God. Als wij op de omstandigheden gaan zien, gemeente. Als Paulus op zichzelf gaat zien. En als hij nou op die mensen gaat kijken en op de duivel en op de wereld en dan zakt de moedje in de schoenen. Dan had Paulus net zo goed die brief niet kunnen schrijven. Als wij vandaag de dag op de omstandigheden gaan zien en als wij net doen alsof de duivel het laatste woord heeft of de zonde op. Gemeente, waar komen we dan nog voor in de kerk? Wat is dat toch aangrijpend dat wij voortdurend dan met onszelf lopen en dan ik dacht er zo over en ik dacht er dit van. En iemand anders die zegt ja, maar we moeten daar goed om denken en daar, en dat is allemaal wel belangrijk. Maar zullen we nooit vergeten dat de apostel daar in de eerste plaats niet bij blijft en dat hij daar ook in dit gedeelte niet mee begint. Integendeel. Hij begint bij God. Ik dank God. En wat kan dat ontroeren, gemeente. Die grote heidenapostel vanuit Korinthe zich ziet verlustigen. En zijn kracht zoekt in die God die het Oude Testament heeft gesproken en in het Nieuwe Testament zijn Zoon heeft gezonden, opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zou dat nou ons vandaag ook niet veel te zeggen moeten hebben? In de eerste plaats onbekeerde mensen, onherboren mensen, Nou, dankdag vandaag, hè. En wat is nu de aanleiding voor uw komst? Wat drijft u vanavond naar de kerk? Het kan zijn dat we uit gewoonte zijn gekomen. Nou, dat is een goede gewoonte. Ik zou zeggen, hou dat vol. Maar blijf daar niet bij steken. Zeg niet van, ik ga naar de kerk en dus ik hoop dat het verder wel met mij in orde komt, want dan komt het niet in orde. Misschien zegt u, ik zit hier vanavond om naar een goede preek te luisteren. Nou, dat mag. En ik hoop dat u, van de woorden die we tot u spreken, dat u daar wat onderwijs uit mag ontvangen. Maar ik hoop niet dat dat het hoogste doel is vanavond. Misschien zegt u, dominee, u moest eens weten hoe het van binnen met mij is gesteld. Ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Nou, daar ben ik blij om, ik zulke mensen hoor. Ja, daar ben ik hartelijk verblijd over. Dat zijn nou mensen, gemeenten, die lopen voortdurend maar met die nood van zichzelf over de aarde. En die zeggen, heren, zou me toch niet bedriegen. Het zijn ook vaak hele bescheiden mensen. Die lopen niet die af te keuren en die te bemeten. Nee, het gaat om henzelf. Het gaat er ook maar zo om. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan hoop ik dat u vanavond ook goed zult luisteren. Als u nou vanavond thuis komt, uw knieën nog eens buigt en zegt, heren, dan heb u het in uw huis laten preken. En nu heb u het in uw woord laten vastleggen. Wil u dat woord van u door de Heilige Geest ook bekrachtigen in mijn leven? Dat ook eens dankdag in mijn leven worden. En misschien bent u vanavond wel naar de kerk gekomen met een blijde en stille verwachting. Dan hopen we u die niet te beschamen, maar juist te funderen. Comrie zegt het zo mooi, wat is nou de goede evangelieprediking? Wel, daar worden Gods kinderen op het bondigst vertroost. Dat bedoelt Comrie mee op het meest gefundeerde vertroost. En de vertroostingen van het evangelie, dat is vooral dat we nou niet zeggen van, hoe staat het er nu hiermee en daarmee en voelt u dit en voelt u dat en voelt u zus? Nee. Gaat natuurlijk nooit buiten het gevoel om. Maar weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Dat ze het net aan de andere zijde. Dat ze het oog buiten zichzelf gaan slaan. En dat die dierbare bruidegom, die Christen der Schriften, de inhoud wordt van hun leven. En dat die zaligmaker en heel zijn middelaarbediening heerlijk wordt voor hun ziel. Zijn bloed reinigt. Zijn geest vernieuwt. In zijn lippen is genade uitgestort. En weet u, daar krijgt Gods volk nooit genoeg van. Er zijn eigenlijk drie dingen die de Heer zijn kinderen bij voortduur leert. In de eerste plaats, de nameloze ellende waarin zij door de zonde terecht zijn gekomen. En dat is eigenlijk niet uit te spreken. In de tweede plaats, de grote ernst van het leven, onze reis naar de eeuwigheid. En in de derde plaats, de noodzakelijkheid, maar ook de gewilligheid van die Christen der Schriften. En dat nou alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Nou, dankdag. Dat is nou dat eerstelijk. Dank ik mijn God. Door Jezus Christus, onze Heere. We gaan er eerst eens samen van zingen. Naar Psalm 98. het derde vers doe bij uw harp de psalmen horen en wat er verder volgt. Van oprechte dankbaarheid. In de eerste plaats de aanleiding of de oorzaak. Wanneer Paulus ziet op de vijandschap en de zonde daar in die grote stad Rome en het werk Gods, want ondanks alles voortgaat. In de tweede plaats de inhoud. En nu kunnen we, als het gaat over de oprechte dankbaarheid natuurlijk, we hebben dat vanmiddag al genoemd en we gaan dat nu niet herhalen, onderscheid maken tussen de algemene gaven Gods en de bijzondere gaven. We kunnen ook wijzen op verschillende bemoeienissen van de Heere met zondige mensen. Het zijn tenslotte de goede tierenheden des Heeren dat we niet vernieuwd zijn, zo leert de schrift. En we mogen die dingen die de Heer ons rijkelijk geeft om te genieten niet gering achten, ook vandaag niet. En alles wat wij van de Heer ontvangen in het aardse leven, bijzonder de dingen die wij ontvangen om voor onze gezinnen, voor onze kinderen, denk eens aan de scholen en zo, dat we die dingen niet verknoeien en verzondigen, maar dat we die dingen ook als zeer kostbare panden en als zeer belangrijke geschenken van de Heere ook zullen koesteren. Dat mag in een dienst van dank dat best is wat gezegd worden. Want we kunnen daar, ja, nou ja, dat is allemaal een beetje vanzelfsprekend. We hebben een mooi kerkgebouw. We hebben mooie scholen waar onze kinderen naartoe gaan. We hebben ook mooie andere dingen, belangrijke dingen. En ja, langzamerhand wordt het een soort ja, een soort recht en dat is allemaal wel vanzelfsprekend. En we missen dan de verwondering daar nog over, hè? En dan zijn we ook een beetje kwijtgeraakt wat ooit bij het begin van de Lodestijnschool dus werd gezegd. En ook werd beleefd dat hij een deur had geopend die niemand kon sluiten. Maar als die deuren dichtgaan, dan is het misschien wel zo dat we onvoldoende waakzaam zijn geweest. Waakzaam in de eerste plaats in de gebeden. Want Paulus was ook een man des gebeds. We lezen dat bijvoorbeeld in de Efezebrief. Daarom buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, er zijn nog vele goede dingen. En laten we daar Gods goede hand in erkennen. En laten we ook de wacht betrekken bij wat de Heer ons in zijn goedheid, in zijn algemene goedheid heeft geschonken. En laten we er niet geringschattend over denken en geringschattend over spreken. Helaas, dat gebeurt. En dan de een doet dat op een wat oppervlakkige manier, en de ander doet het op een rechtzinnige manier, en dit is niks. En gemeente, laten we daar niet aan meedoen. Maar laten we toch vooral de binnenkamer opzoeken. En alles wat mis is, natuurlijk, daar mag iets van gezegd worden, maar laten we vooral de troon der genade aanlopen. Want de pijlers waar de kerk op gebouwd wordt en waar de scholen op gebouwd worden, dat zijn niet mensen met een hoop commentaar, maar dat zijn mensen die de binnenkamer opzoeken en die in de gebeden aanhouden de nood van onze tijd neerleggen bij de God aller genade. En het ergste in ons land en in onze kerken is wanneer die stille bidders gaan ontbreken. Wanneer de binnenkamer langzamerhand leeg komt te staan en we nog wel een hoop vormen en een hoop dingen die aan de buitenkant aardig op lijken hebben, maar dat het van binnen, dat tere leven met de Heere, wordt gemist. En dat zou heel erg zijn. Dan zouden we inderdaad wel mogen beginnen met Jeremia. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen, opdat ik dag en nacht zou mogen bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Vaders en moeders, zoek voor de zorgen van uw kinderen in de eerste en in de voornaamste plaats de binnenkamer op. Docenten van scholen, zoek voor uw leerlingen de binnenkamer op. Jonge mens, zoek alsjeblieft de binnenkamer op en vraag of de Heere de hemel wil scheuren. En wees niet tevreden met dingen van de buitenkant, maar vraag of de Heere door zijn genade wil wonen en werken in je hart en in je leven. Want alleen de gerechtigheid redt van de dood. Wees ook innerlijk betrokken op de dingen van Gods koninkrijk. Zeg niet van, ach, het is maar de buitenkant, het is maar kerk en laat ik dat. Wees daarop betrokken. Wees ook verbonden op de plaats en met de plaats waar de Heere uw ouderen een plek heeft gegeven. Want het is zo treurig, ook in de kerk, ook onder ons, er komt een geest op van, nou ja, ik vind dit wel leuk en vind dat leuk en die heeft daar wat mee en die heeft daar wat mee en die. Gemeente, zo woekert dat kwaad. Dat kwaad van individualisme, waarbij wij wat doen en wij zo onze meningen hebben en wij zo onze eigen inzichten hebben, maar voort en zo taant en zo knaagt dat aan de wortels van datgene wat de Heere ons heeft gegeven. Gaat er niet om wat wij nou allemaal vinden. Gaat er om wat de Heere ons gaf. Waar we onze ja-woorden hebben uitgesproken. Waar we onze eden hebben afgelegd. En dat we ons in trouw aan de Heere en aan zijn woord onze weg wensen te gaan in dit land. In de kerk waarin de Heer ons een plaats wilde geven. En dat we op deze dankdag niet beginnen bij onszelf en niet beginnen bij mensen, maar bij de werken van de drie enige God. Want nu kom ik dichter bij mijn tekst. En dan heeft Paulus natuurlijk in deze brief verschillende dingen gezegd, maar wat is nu de inhoud van zijn dankbaarheid? Waar gaat hij de Heer nu voor erkennen? Want danken, dat is de Heer ergens voor erkennen. En dan lees ik in onze tekst, in de eerste plaats over mijn God. Dan lees ik in de tweede plaats over door Jezus Christus. Dan lees ik in de derde plaats over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Het gaat eigenlijk over God de Vader, over God de Zoon en God de Heilige Geest. Paulus daar in Rome, in die 50, 60 mensen, en in de voortgang van het evangelie, de werken ziet van de drie enige God. Dat noemt hij trouwens ook in de volgende hoofdstukken voortdurend weer opnieuw op. Slot van hoofdstuk 8, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Slot van hoofdstuk 11 weer opnieuw. Paulus noemt hier en roemt hier niet in zichzelf dat hij nou zo'n flinke apostel is. Ook niet in de eerste plaats in die gemeenteleden, hoewel hij het wonder niet klein kan krijgen. Hij roemt in die God. In de eerste plaats die God. Mijn God. Die God van dat welbehaag. Die God van zijn vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die dwars door de onmogelijkheden heen daar in Rome zijn uitverkoren kerk heeft gebouwd. En daar waar wij misschien hadden gedacht, hopeloos in een stad met zoveel zonden en met zoveel vijandschap en met zoveel verschrikkelijke afgoderij, onmogelijk dat daar Gods werk te vinden is onder heidense mensen, nota bene, dat zijn mensen die nog niet eens besneden zijn, die van God nog gebod weten. En dwars door alle onmogelijkheden heen verheerlijk God zijn welbehagen. Dwars door alle tegenstand van de Satan heen heeft God de Vader daar zijn uitverkoren kerk gebouwd. En gaat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Kijk, daar mag Paulus nou eerst eens wat van zeggen. Dat dat nou zijn God is. Die God die het welbehagen. Die God die hem greep bij Damascus als een brandhout uit het vuur. Die God die daar in die oud-Romeinse wereld gemeenten heeft gebouwd en zondaren heeft getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Lydia, de stokbewaarder, de kamerling, enzovoort, enzovoorts. Die God die ook vandaag nog naar zijn welbehagen voortgaat om zijn gemeente te bouwen. Geloof toch niet dat die God er vandaag niet meer toe doet tot die gemeente die zal zalig worden. Laten we aan dergelijke verkeerde opvattingen toch geen ruimte geven. God gaat voort met zijn kerkvergaderend werk. En dwars tegen alle Satans macht en Satans opstand heen wordt Vaders welbehagen verheerlijkt in een zondige wereld. En dan, ja, dat welbehagen, er zit iets in voor ons wat wij nooit kunnen begrijpen. Er is een volk op de wereld en die gaan dat aanbidden. Laat ik één voorbeeld geven. Dan gaat de Heer Jezus naar Jericho, vlak voor zijn lijden en sterven. En dat hele Jericho dat woonde vol met allemaal Joodse mensen en met vrome mensen en met beste mensen en weet ik wat voor mensen allemaal meer. Er woonden ook een paar verachtelijke tollenaars. En plotseling staat de Heer Jezus onder een boom stil. Zacchaeus, haast u en kom af. En dan gaat God naar zijn welbehagen logeren bij een tollenaar. Daar hebben ze wat over gemopperd in Jericho. Maar dat welbehagen, daar ging het leven van die tollenaar voorspoedig voort. Het wordt voor Gods kinderen het grootste wonder dat God naar hen heeft omgezien. Het evangelie een goede boodschap is voor slechte mensen. Hou dat vast, gemeente. Want er wordt wat van gemaakt in onze tijd. Het evangelie is een boodschap van God voor slechte mensen. En hoe slechter men zelf lid kennen, des te dieper wordt de verwondering. God naar zo een heeft willen omzien, naar de innerlijke beweging van zijn barmhartigheid. In de tweede plaats roemt Paulus, en dat staat ook in onze tekst: ik dank mijn God door Jezus Christus. Dat is die gezegende naam onder de hemel. Dat is de Zoon Gods die naar de wereld werd gezonden om een weg te banen waar geen weg meer is. Om datgene wat God heeft beloofd in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, gestalte te geven. Om nu voor schuldigen de prijs te betalen. En om een weg te banen terug naar God. Genade is in zijn lippen uitgestort. Er kwam een zaligmaker in deze wereld. Er kwam een zaligmaker in Rome. Dat eeuwige evangelie brengt ons de boodschap van de enige naam onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden. Die naam klinkt in de schriften en die naam wordt verkondigd. En door die naam zullen zondaren, zullen ze toekomen van oosten en van westen. Ja, de Filistijnen, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En daar waar die naam gaat schitteren. En daar waar die naam in het evangelie wordt verkondigd. En daar waar die naam betekenis krijgt in het leven van een verloren zondaarshart, van een verloren zondares. Dan moet onze naam eraan. Dan blijft er van onze naam niets meer over. Dan gaat er een streep door uw naam. Dan blijft er van u, in uzelf en door de zonde niet anders over dan een behoeftig mensenkind. Alles in de schrift gaat om de kennis van hem, u dan die gelooft, zegt de apostel Petrus. Is hij dierbaar? Dan heeft de apostel Paulus die zaligmaker getekend in zijn noodzakelijkheid. Hij alleen verzoent met God en niemand anders. In zijn gepastheid een blanke zaligmaker voor een zwarte zondaar. In zijn gewilligheid. Hij is gewillig voor onwilligen. Hij kwam naar de aarde. Hij boog in deze wereld. Hij raapt op uit de modder van de zonde. Die zaligmaker als de enige en als de volkomen middelaar door de welke wij moeten zalig worden. Ik dank mijn God door Jezus Christus over u allen. En dan noemt Paulus de gemeente van Rome, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. En dat brengt ons in de derde plaats. Bij het werk en bij de gave van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest daar in Rome over allen daar, door de verkondiging van dat evangelie, zondaarsharten heeft verbroken, zondaarsharten heeft geraakt. En dat daar in Rome de kerk Gods werd gebouwd, ze werden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. Eén voor één. Want het is strikt persoonlijk. En zo mag Paulus weten en geloven. In de handelingen 28 komt dat weer terug. Want als Paulus dan als gevangene naar Rome wordt gevoerd, dan is die moedeloos. Dan is Paulus diep in de put, komt hij bij Rome met Puteoli, de havenstad van Rome, aan. En de broeders zien de greep moed. Hoe is daar in Rome dan die kerk gebouwd? Dat Paulus dat gedaan heeft, dat de Heere gedaan. Paulus was er nog nooit geweest. De Heilige Geest heeft dat evangelie in zondaars harten gebracht. En als dat evangelie een zondaars hart raakt, en als die goede boodschap het adres vindt bij een slecht mens, wat gaat er dan gebeuren? Wat treedt er dan op, gemeente? Wat is dan het werk Gods in het leven van zondaren en zondaressen, van jongeren of ouderen? Want leeftijd is dan God niet in de weg. Geslacht staat God niet in de weg. Afkomst staat God niet in de weg. Of u nou bij uit Afrika komt, of uit Nederland, of u zit hier voor het eerst in de kerk, of u zit al wat vaker in de kerk. Dat alles staat God de Heilige Geest niet in de weg. Maar waar hij gaat blazen, dan komt dat werk van God drieënig ook in het leven van zondaren openbaar. En mag daar dan eventjes drie dingen van zeggen. Drie hele simpele dingen. Als die geest het hart gaat openen, jong, oud, worden wij verlegen. Zijn we God kwijt. Dan kunnen we God niet missen. Dan lopen we bedroefd over de wereld. Dan komt de mens in zijn gemis. Dan loopt hij verlegen over de aarde. Gebeuren er dingen tussen God en je ziel waar alleen de hemel maar vanaf weet. Hoeft niemand wat van te weten. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij heeft God nodig en je weet niet wie hij is. Dan kun je God niet missen, alhoewel je hem kwijt bent. Nou, op Psalm 42 gezongen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dat leert de Heere. De een wat meer, de ander wat minder. De een wat langer, de ander wat korter. Dat leert de Heere zijn kinderen. Die worden verlegen om God. Die kunnen zich niet redden met wat redeneren. Die kunnen zich niet redden met beschouwing en met zo diep en dit diep op. Kijk eens hoe makkelijk. Want het gaat op een eeuwigheid aan. En als je God kwijt bent, heb je geen rust voor het hol van je voet. Heb je ook niet zoveel werkzaamheden met allerlei andere mensen, althans in afkeurende zin. Maar dan wordt het waarheid in het binnenste. Dan kom je op die plaats waar de verloren zoon terecht kwam. Hij kwam tot zichzelf. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed. En ik verga van de honger. Mag ik nou deze dank, dat is een eerlijke vraag, groot voor u allemaal, ook voor mezelf. Kennen we daar nou wat van? Kennen we nou wat van die verlegenheid om God? God zijn kwijtgeraakt. En dat we zonder God niet kunnen leven. Dat de Heer spreekt, maar we hem niet kunnen verstaan en begrijpen. En dat het in plaats van beter, slechter wordt in ons leven. Of is dat nou voor u allemaal een beetje vreemd, een beetje opmerkelijk? Dat je op je knieën ligt. Dat je in je Bijbel leest. En dat je je hart uit tot voor de Heer. Dan zou de Heer er vanaf weten. Daarom ziet, ik zal ze lokken. Ik zal ze voeren in de woestijn. En daar zal ik naar de hart spreken. Kunt u er ook niks voor maken, van maken? Kunt u er ook niks voor geven? Wordt het in plaats van beter, al maar minder en al maar minder. Zo is gewoonlijk dat begin van dat blazen van die geest. Ik hoop dat ik dat nou eens duidelijk heb gezegd voor jongeren en ouderen. Het is ook nog weer eens opnieuw zo belangrijk om daar nu eens wat vanuit Gods woord, op de leerschool van Gods geest en van het gebed, ondervinding van te hebben. En dan in de tweede plaats drie dingen. De tweede plaats. Ja. Dat is ook een hele moeilijke les. En dat is de les dat wij zo tegenvallen. Kijk, weet u, ongeloof, dat hebben we het altijd over anderen. En dan kunnen we, ja, die mensen, dat deugt niet, en dat deugt niet, en dat deugt niet. En dan kunnen we een hele verjaardag mee vullen, gemeente. We worden er alleen maar koud en hard van. Geen ziel wordt er door verslagen en verbroken. En het is ook nog niet eens Gods werk ook, want het ongeloof is altijd met anderen bezig. Als God in ons leven komt. God nou gaat blazen door zijn geest. En als dat evangelie kracht doet. Oh gemeente, dan ga je naar binnen kijken. En dan kijk je eens naar je hand. Zwart van zon. Dan ga je eens wat speuren in je gedachten. Dan ga je dan een walg krijgen van jezelf. Dan ga je ook eens in je binnenkamer en dan zoek je de Heer eens op. Allemaal van die boze gedachten. Wordt het niet beter, maar allemaal minder. En in plaats dat u minder zonde doet, wordt u een grotere zondaar. En dan plotseling leest u in de Heidelberger hoe groot mijn zonden en ellenden waren. En die mensen komen wel eens tegen. Hoe groot mijn zonden en ellende waren. Staat niet in de Heidelberger. In de Heidelberger staat hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Het is gewoon een doorgaand werk. Dat de Heilige Geest steeds dieper afsteekt. En steeds meer behoeftig maakt. Naar dat evangelie. Van Gods genade. En dan daal je af. In de diepte van eigen schuld. Dan daal je af in de diepte van eigen verlorenheid. Dan daal je af. In de diepte van eigen reddeloosheid. Dan word je verbroken. Word je klein. En dat is het tweede wat de Heilige Geest door alle eeuwen heen. De een wat meer, de ander wat minder. Op die leerschool van genade leert. En dan in de derde plaats. En dat is dat gezegend evangelie naar zijn inhoud. Voordat ik dat nu ga vertellen, eerst even oppassen dat we er nou niet een optelsom van maken. Hè? Van kijk, ik heb een beetje van puntje 1 en een klein beetje van puntje 3. En nou ben ik langzamerhand wel toe aan ietsje van... Zo werkt het niet. Pas op. Want de Heere die maakt plaats voor zichzelf. En voor de grote inhoud van dat evangelie. En weet u wat nou de inhoud van dat evangelie is? Die geboren, die gekruisigde en die geschonken zaligmaker. En dat hij gaat schitteren ook op een dankdag. Ook voor het geloofsoog. En dat in het evangelie wordt aangewezen. Dat we in die zaligmaker te krijgen is. Zonder prijs. Wijn en melk. Dat hij de schoonste is van alle mensenkinderen. Dat genade in zijn lippen is uitgestort. Dat hij blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. En dat zijn bloed alleen, reinigt van alle zonden. Dat zijn geest vernieuwt. En dat genade in zijn lippen is uitgestort. En gemeente, dat is de toevlucht. Dat is de hunkering van Gods kerk en van Gods kinderen. Daarin alleen vinden ze rust. Als die geloofshand die zaligmaker mag eigenen. En met de apostel Paulus, zoals het hier ook letterlijk staat. Mijn God door Jezus Christus onze Heer. Dat is het mijnen des geloofs. En dan wordt hij geschonken zaligmaker. Mijn persoonlijk eigendom. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. U zijn volk in deze wereld. U zijn de kinderen Gods in deze wereld. Die kunnen niet rusten. En die kunnen nergens anders hun toevlucht in vinden en in zoeken. Dan alleen in die gerechtigheid. Die alleen redt van de dood. En weet u wat nou zo'n geheim is? Als die naam van koning Jezus gaat schitteren. Als die naam voor u het allerhoogst en eeuwig goed wordt. Dan gaat er zo'n grondige streep door uw eigen naam. En door uw eigen kennen en door uw eigen kunnen. Dan blijft er van u eigenlijk in uzelf niets anders over dan een behoeftig mensenkind die leeft uit de volheid van deze heiland en van deze zaligmaker die de banier draagt boven 10.000 en die ook vandaag nog de biddende en dankende hoge priester is van zijn gemeente en van zijn kerk. En dan gaat het niet verkeerd hoor. Ook in 2012 niet. Houdt Christus zijn kerk in stand. Laat dan de hel vrij woeden. Dan mogen we inderdaad met Paulus. Zoals hij hier begint in de Romeinenbrief. En we gaan er ook mee eindigen. Ik dank mijn God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Zeg. Zou u die zaligmaker nou niet te voet vallen? Zou u die Christus der schriften nou niet benodigen? Hij komt in het gewaad van het evangelie tot u. Hij roept het u als het ware toe, heel persoonlijk. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En wie drinkt uit die fonteinen van het water? Die zal in de eeuwigheid niet meer dorsten. Want hij alleen is het water des levens. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 103, het eerste vers. Loof den Heer mijn ziel met alle krachten. En wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.